dankoverschrijving. Amen. We gaan in de Bijbel in Jezus' naam. Lucas 17. Amen. Hij is de naam van Jezus. Vers 1 tot en met 6. Halleluja. Dank u, Vader. Amen. Dank de Heer voor de kinderdienst. Amen. Rust. Halleluja. Dank u, Vader. Deze leerlingen, zei hij, dat is Jezus. Amen. Jezus die spreekt. Het is onvermijdelijk dat er mensen te val worden gebracht. Alleen wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Amen, onthoud dat. Let dus goed op jezelf. Let dus goed op jezelf. Bewaar je hart. Amen. Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. Als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Toen zei de apostel tegen de Heer, geef ons meer geloof. De Heer zei, als jullie geloof hadden als een wat? Een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee en hij zou jullie gehoorzamen. Amen. Tot hier. Laten we even bidden voor de prediking van Gods woord en het ontvangen ervan. Amen. Jezus naam. Vader, ik bid u, Heer Jezus. Halleluja. Ik vraag u, Vader, dat mijn woorden die ik spreek, Heer, gezalf mogen overkomen in de harten van de mensen die het horen, Heer. Laat het goede grond vinden vandaag in Jezus. Halleluja. Ga diep met uw woord, Heer. Halleluja. Diep in ons hart, Heer. Breng naar boven dat naar boven moet gebracht worden, Heer. Zodat u ons compleet rein kan maken in Jezus naam. Amen. Amen. Jezus geeft hier, en als je even terugkent naar Lucas 17 vers 1. Jezus geeft hier eigenlijk een les over vergeving. Amen. Hij begint met te zeggen dat het onvermijdelijk is dat er mensen te val worden gebracht. Andere vertalingen zeggen vers 1 als volgt. Lucas 17 vers 1, bijvoorbeeld in de Statenvertaling, het zegt het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. In de Grootnieuwsbijbel zegt, er zijn dingen die de mensen van de goede weg afbrengen. Ja? De Statenvertaling is een oudere vertaling, zegt, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. Amen. De MBG, in MBG-vertaling, zegt, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Amen. Jezus wil zeggen, in uw leven gaan er ergernissen ontstaan. Gaan er verleidingen komen. Gaan er valkuilen ontstaan die u gaan verleiden om daarin te gaan vallen. U gaat aanstoot nemen aan de dingen in het leven. Een Griekse woord in deze passage, ten val worden gebracht. Het Griekse woord daar is skandalon. Dat betekent eigenlijk, ruw vertaald, een val. Iets dat in de weg wordt gelegd, zodat mensen erover kunnen vallen. Eigenlijk een hindernis, als het ware. En hetzelfde woord wordt gebruikt in Romeinen 9, 32. Vers 33. Hetzelfde woord gebruikt men om Jezus te beschrijven als de steen des aanstoots. Nee, Romeinen. Nee, ja. Ze handelen als... Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat in Zion. Leg ik een steen neer waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Amen. Dus waar wil ik naartoe? Het woord skandalon in het Grieks betekent valkan, aanstootgevend betekent. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Romeinen wanneer Paulus Jezus beschrijft als de steen des aanstoots. Een steen, een struikelbrok waaraan men aanstoot heeft genomen. Waaraan ze zich hebben geërgerd. Amen. Heb je het al eens gehad dat mensen, wanneer ze het goede nieuws horen over Jezus, dat ze zich daaraan ergeren? Dat is raar, hè? Dat is goed nieuws, maar toch raken mensen offended. Dat is een mooi woord in het Engels. Ze nemen er aanstoot aan. Jezus in de tijd toen hij leefde hier op aarde, hij paste niet in de Joodse religieuze beweringen of opvattingen. Jezus paste niet in het plaatje. Hij had geen bijbelschool gedaan, hij had geen diploma, hij had geen autoriteit gekregen van iemand van de fariseers en toch sprak hij als iemand die door God gestuurd was. Toch liepen mensen achter hem aan, amen. Ze noemden hem zelfs rabbi, ze noemden hem zoon van David. Dat was een titel, de hoogste titel die je kon geven aan een mens. En de Joden, de fariseers, namen daar aanstoot aan. Hij kwam niet van hun. En toch noemden ze hem rabbi. Toch genas hij de zieken en de verlamden. Hij vergaf de mensen hun zonden. Toch gehoorzaamden zelfs de demonen zijn stem. En de mensen namen er aanstoot aan. Ze waren, met andere woorden, jaloers. Bang om hun aanzien, hun imago te verliezen. En ze waren vervuld met minachting voor deze man, Jezus, die timmerman ergens uit Nazareth. Hij werd een steen des aanstoots, een struikelblok waarover ze vielen. Mag ik vandaag zeggen, broeders en zusters, dat Jezus, ik hoop dat hij geen struikelblok voor u is in uw leven. Amen. De dingen die gebeuren in het leven, amen, de valkuilen die er komen, amen, de situaties die zich ontstaan, zijn allemaal verleidingen om u eraan te ergeren. Maar in de naam van Jezus, ik zeg vandaag, zijn evangelie is groter. Zijn vergeving is groter. Amen. Jezus zegt, het is onvermijdelijk dat je aan zaken gaat ergeren. Onvermijdelijk dat de duivel valstrikken gaat leggen om u te doen vallen. Elke dag kan een dag zijn dat je aanstoot kunt nemen als je niet je hart bewaart in de liefde van de Heer. Amen. Daarom dat hij zei, als we terug kunnen naar Lucas 17, pas dus goed op jezelf. Let dus goed op jezelf in vers 3. Amen. Want elke dag kan een dag zijn dat jij in een valstrik kunt gaan vallen en aanstoot en bitter en kwaad kunt gaan worden. Maar wij hebben goed nieuws. Hij heeft mij een nieuw hart gegeven. Halleluja. Jezus heeft mij een nieuw hart gegeven. Jezus heeft mij een nieuw denken gegeven. Jezus heeft mij een nieuwe identiteit gegeven doorheen zijn vergeving. Halleluja. Ik ga zelfs zo ver om te zeggen, broeders en zusters, dat als je niet gegrond bent in de liefde van God, als je niet gegrond bent in zijn werk aan het kruis, dan ga je onvermijdelijk vallen. Ga je onvermijdelijk ergeren aan mensen en situatie. Als u niet gegrond bent in de liefde van God en zijn vergeving, ga je een moeilijke tijd hebben om terug recht te geraken. Ik weet, ik spreek uit ervaring. Misschien spreekt u ook uit ervaring. Misschien ben je ook door een periode gegaan van onvergiffenis en bitterheid en je bent kwaad. En een jaar later was je ineens een andere persoon. Je denken was veranderd, je werd kwaad bij het minste. Mensen keken je aan en zeiden van, wow. Wat is daarmee gebeurd? Dat is wanneer we het beeld van zijn vergeving vergeten. En we passen het niet meer toe in ons leven. Amen. Die valstrik waarin we kunnen vallen. Het is niet zozeer de vraag of ik val of struikel of aanstoot neem. Maar de vraag is, hoe ga ik ermee om? Het is onvermijdelijk. Het gaat gebeuren in het leven. De verleiding gaat er zijn. Maar hoe ga ik ermee om wanneer het zich presenteert aan mijn deur? In Johannes 1, Johannes 2, 10. Ik vind dat een mooi vers. Ik had die nog nooit zo echt gelezen. Ik las die ineens in de Statenvertaling. En dat sprong er ineens helemaal uit. Johannes gebruikt hetzelfde woord, skandalon. Hè? Weet je nog dat Griekse woord? En hij zegt hier, hij die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Johannes wil zeggen, hij die zijn broeder lief heeft, zoals Christus u heeft lief, heb iemand anders lief, amen. In hem is er geen aanstoot. In hem is er geen bron van ergernis. In hem is er geen skandalon. Geen valstrik waarin hij zal lopen, want de liefde van God zit in zijn hart. Amen. Halleluja. Zie, voor degenen die niet goed beseffen wie ze zijn in Christus, zij die niet beseffen dat ze zijn gestorven met hem in het doopsel en zijn opgestaan in de nieuwigheid van het leven. Zij die niet beseffen dat hun oude hart vervangen is door een nieuw hart, amen, Voor zij die het zo belangrijk is om hun imago te verdedigen, zij gaan het moeilijk hebben. Amen. Zij gaan zich ergeren aan de dingen van de wereld, aan mensen die stenen naar hun aan het gooien zijn. En zij komen ten val omdat ze alles te persoonlijk nemen. Maar ik ben hier om te zeggen, zij die gedoopt zijn in Christus zijn gestorven met hem. En het oude leven is passé. Het nieuwe is gekomen. Alles wat ze naar mij werpen, amen, daar ga ik niet mee inzitten. Althans, ik probeer, ik leer. Maar ik ga de stenen die ze naar mij werpen, amen, ik ga die stenen gebruiken om een altaar te bouwen en vergeving te schenken. Amen. Snap je wat ik heb gezegd? Amen. Ik ga die stenen die dat ze naar mij gooien, ga ik een altaar mee bouwen om te vergeven. Halleluja. Nogmaals, neem de stenen die mensen of het leven naar u gooit. En in plaats van ze terug te gooien, amen, bouw er een altaar mee. Juist zoals in het Oude Testament, amen. Maar we hebben een beter altaar. We hebben de altaar van vergeving door in het bloed van Jezus Christus. Amen. We hoeven geen beesten meer op te werpen. We hoeven er geen bloed meer op te werpen van beesten. Maar het bloed van Jezus is reeds vergoten. Amen. Zodat wij dat op dat altaar op onze knieën kunnen zeggen van Heer, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze hebben gedaan. Bewaar je hart. Let op jezelf. Amen. Ik weet het, dat is allemaal theorie. Maar het kan in de praktijk worden toegepast. Jezus is ons voorbeeld. En Jezus heeft gezegd, je zult dezelfde dingen doen. En meestal denken we dan aan, oh ja, demonen uitdrijven en handen leggen en zieken worden genezen. Ja, mirakels. Maar Jezus wou ook zeggen, doe zoals mij. Vergeef zoals ik heb vergeven. Oh, dat is veel te moeilijk. Dat is veel te moeilijk. Ik vergeef wanneer dat hij op zijn knieën terugkomt. Wanneer dat hem 1000 maal zegt, sorry, sorry, sorry. En dan ga ik misschien zien of ik klaar ben om te vergeven. Heeft Jezus dat gezegd aan het kruis? Heeft hij aan het kruis gezegd van, mannen, als je nu allemaal op je knieën gaat en mij begint te aanbidden, sorry, sorry, zegt hij, dan ga ik u vergeven. Nee, terwijl dat ze hem aan het bespuwen waren, terwijl dat ze hem aan het beschimpen waren, amen, zei Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En dat is de moeilijkste vorm van vergeving. Amen. Iemand te vergeven, amen, die jij eigenlijk vindt dat het niet verdient. Maar het is voor uzelf. U moet uw hart bewaren. Want voor je het weet ben je in de val gelopen, heb je aanstoot genomen en ben je bitter en kwaad en kan je niet meer genieten van het koninkrijk van God. Amen. Dan is de vraag van, broer, hoe waak ik daarover? Hoe bewaar ik mijn hart? Wel door te reageren, door te denken zoals Jezus dacht. Hij is ons rolmodel. Amen. En door gedachten die binnenkomen, die contrair, die tegenstrijdig zijn. Amen. Met de gedachte van Jezus gevangen te nemen. En zeggen in de naam van Jezus, dat komt niet van het koninkrijk van de hemel. Ik jaag ze weg in de naam van Jezus. Amen. Ik ben zo niet gemaakt. Ik ben niet gemaakt om te haten. Ik ben niet gemaakt om wraak te nemen. Ik ben gemaakt om lief te hebben. Halleluja. En het over te laten in de handen van de Heer. Vanaf het moment dat je daar de moed voor hebt om dat te durven zeggen, amen, begint het genezingsproces. Halleluja. Jezus zegt in vers 3, let dus goed op jezelf. Lucas 17. Indien je broeder zondig, spreek hem dan ernstig toe en als hij berouw heeft, vergeef hem. Nu denk eraan, hij zegt het nog steeds onder Oud Testament. Ja? Nieuw Testament, zoals de biet lezen wat Paulus zegt over vergeving. Daar hangen geen condities meer aan vast. Amen. Als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Toen zei, dan moet je hem vergeven. Let op dat gebod. Wat is dat? Dan moet je hem. Moet je hem vergeven. Denk aan het gebod. Denk eraan, Jezus sprak nog steeds onder mensen onder het oude verbond. Ja? Vergeving van Jezus was nog niet beschikbaar voor iedereen. En Paulus, zoals we niet lezen, hij maakt het iets anders. Hoe dat wij moeten vergeven onder het nieuwe verbond. Amen. Hier was het gebod. Komt er iemand vragen, vergeven? Dan moet je vergeven. Oké, ik vergeef. Ja, het is goed, ik vergeef. Moet hem vergeven. Toen zei de apostel tegen de Heer, geef ons meer geloof. Geef ons meer geloof, Jezus. Voor wat? Voor die broeder nog eens te vergeven. Telkens als ze opnieuw komen, nog eens vergeven. Zeven maal, nog eens vergeven. Oh Heer, ik heb meer geloof daarvoor nodig. Jezus sprak hier een belangrijke les uit. En als je die in de praktijk omzet, zal vele vruchten opleveren. Amen. En daarvoor heb je geloof nodig. Je hebt geloof nodig. Amen. Vooraleer je een persoon kan vergeven, vooraleer dat je een gehele bevolkingsgroep kan vergeven waaraan je aanstoot hebt genomen, amen, moet je eerst en vooral geloof hebben in het werk van Jezus Christus. Amen. Voor dat te kunnen doen, hebben we eerst geloof nodig dat Jezus ons heeft vergeven van al onze aanstootgevende praktijken. En vanuit dat opzicht kan ik andere mensen beginnen te geven. En niet andersom. Ik ga niet vergeven in de hoop zelfvergeving te krijgen. Dat is het Oude Testament. Nieuw Testament zegt vergeef zoals de Heer u heeft vergeven. Snap je dat? Snap je het verschil? Amen. Vroeger heeft men altijd gezegd, en dat is waar, maar Jezus heeft dat gezegd onder het taalverband. Vergeef of uw Vader in de hemel zal u niet vergeven. Dan kan ik maar beter vergeven. Maar gebeurt het dan vanuit het hart? Je doet het dan om iets te verkrijgen, maar de vergiffenis is nu reeds verkregen in het bloed. En vanuit die identiteit laat ik los al my grudges. Hoe zeg je dat in Nederland? My grudges, my... mijn wrok, dank u wel. De wrok en de wraak die ik heb. Want ik weet, als Jezus mij vergeven en hij leeft in mij en ik ben geschapen naar zijn beeld, wie ben ik dan om het vergeving tegen te houden aan iemand anders? En dat is een belletje, dat is een licht dat moet aangaan hier in je denken. Amen. En dat heeft dus, dat vereist dus geloof. Amen. De leerlingen zei, geef ons meer geloof. Ze zeiden dat onder het Oude Testament. Zij konden dat zeker gebruiken. Amen. Het bloed was nog niet vergoten. Jezus had hun schuld nog niet vergeven. Dus zij reageren vanuit een oud verbondsmentaliteit dat zegt, oog om oog, tand om tand. Jij doet mij kwaad, ik mag mij wreken. Dat is het Oude Testament. Oude Testament zegt, als u een oog uitsteekt, mogen de andere zijn oog uitsteken. Slaagt er iemand op uw gezicht, dan mogen die het terugslagen op zijn gezicht. Pakken ze iets van u af, doen ze iets kapot. In ieder geval, wat het ook mogen zijn, je krijgt vergelding. Maar Jezus komt en zegt, nee, vergeef. Oh, daar heb ik geloof voor nodig. Vergeef, ja, maar oog om oog, tand om tand. Jezus ging het anders doen. Amen. Halleluja. Ik zeg u, vergeef. Maar dan hebben we meer geloof nodig, Jezus. En hoe kan je meer geloof krijgen? Door te horen en door te vertrouwen op datgene wat God zegt. En meer bepaalt het evangelie. Het goede nieuws. Het koninkrijk van God. Amen. Momentje. Amen. Daar heb je inderdaad meer geloof voor nodig. Hoeveel geloof? Vers 6. De Heer zegt, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen. Dus hij zegt, niet veel geloof is nodig. Basisgeloof van een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje, u kent het verhaal, dat is heel klein. Maar wanneer het volledig vrucht brengt, groeit het uit tot een heel grote boom. Waaronder vele mensen beschutting kunnen vinden. Jezus heeft dat mosterdzaadje ook gebruikt in de symboliek naar het koninkrijk van God. Dat heel klein begint, maar zich gaat verspreiden over heel de aarde. Dus Jezus wil hier zeggen, een mosterdzaadje geloof, dat is het symbool van kleine beginselen, maar grote uitkomsten. Amen. Ik geloof dat hetgeen dat Christus heeft gedaan, nu aan het verspreiden is over de gehele wereld. Ik geloof dat hetgeen Hij in mij is begonnen als iets heel klein, amen, maar nu groter en groter wordt in mijn hart. Dat het volledig mijn denken en mijn leven gaat consumeren en gaat beheersen. Snap je wat ik wil zeggen? Het begint met een mosterdzaadje aan geloof van, Jezus heeft u vergeven. Is dat hetgeen dat ik moet geloven? Ja, dat is hetgeen dat ik moet geloven. Amen. Het begint klein, maar het gaat grote dingen teweeg brengen in uw leven. Amen. Jammer, ik vind dat toch wel wat te klein. Ik vind dat allemaal wat te simpel. Is dat het enige wat je... Wat Jezus zegt waaraan dat je moet geloven. Ja, dat is de basis. Geloof in zijn werk. Ja, maar ik wil geloof hebben voor demonen uit te drijven. En ik wil zieken genezen. En ik wil een dode terug opdoen. Nee. Begin bij het begin. En laten we eerst al eens ons hart, halleluja, vrij geraken van elke wrok en bitterheid van het verleden. En beseffen dat we nieuw zijn. Amen. Dank u Jezus, dank u Jezus. Halleluja. Nieuwe Testament geeft ons een nieuwe vorm van genezing. En dat kunnen we lezen in Efeze hoofdstuk 4, 32. Paulus zegt, wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Hij zegt dus niet meer, vergeef elkaar als ze afkomen op hun knieën. Vergeef elkaar, waarom? Omdat jij bent vergeven. Hij zegt hetzelfde in Colossenzen 3, 13. Dan noemen ze een beetje de parallelbrieven. Verdraag elkaar, vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Als er iemand anders dus aanstoot heeft genomen. Wanneer ze zich ergeren aan bepaalde dingen zoals de Heer u vergeven heeft. Moet u elkaar vergeven. Amen. Dat is niet bepaald een gebod. Maar vergeven is een manier van zijn. Een manier van zijn. Dat is het uitleven van een identiteit die Jezus u heeft gegeven. Weet je nog vorige week toen ik die video heb laten zien? Van die jonge man, die 18 jaar, die is een inspiratie voor mij. Een 18-jarige jonge man waarvan zijn broer is vermoord geweest door een ongelukkig samenloop van omstandigheden. En hij vergeeft degene die zijn broer heeft neergeschoten. Hij zegt zelfs, ik wil zelfs niet dat jij naar de gevangenis gaat. Maar ik wil dat je tot Christus komt. En dat je hem leert kennen. Amen. Die man was geen bevel om te vergeven. Want dat zag je aan zijn gezicht. Als het een bevel is om te vergeven, is van, je hebt me pijn gedaan. Je hebt veel van me afgenomen. Maar ik vergeef je. Vergeef je, want ik moet. God vraagt dat van mij. Ik moet. Oké, hij doet het wel tegen en hij zegt het misschien. En God kent de harten van de mensen natuurlijk. Maar ik zag in die man, ik zag de liefde van God in hem. En hij zag in die vrouw iets anders. Amen. Die vrouw die zijn broer heeft vermoord. In ieder geval in Jezus. Het is een voorbeeld voor mij. Het is een voorbeeld voor veel, denk ik, om het uit te leven. Het uitleven van uw identiteit. Halleluja. Ik vergeef niet in de hoop zelf vergeven te worden. Nee, ik vergeef, want ik weet wie mij heeft vergeven. En ik wandel nu in die liefde. Het is daarmee dat Johannes kon zeggen in zijn brief. Hè, hij die zijn broeder lief heeft, in hem is geen ergernis. In hem is geen aanstoot. Amen. Kunnen sommigen zeggen, oh, moeten wij dan een deurmat zijn? He, kunnen christenen zijn deurmat, laten ze gewoon over u heen walsen en u pletwalsen en u van alles en nog wat aandoen. Nee, spreek daarover met de Heer. Spreek daarover met de Heer. Heer, hoe wil jij dat ik mij gedraag in deze situatie? Wil je dat ik rechtvaardigheid achterna streef? Wil je dat ik het loslaat? Ik weet niet wat jouw situatie is. Sommige situaties kan God jou aansporen tot, ga verder, laat het zomaar niet gaan. Amen, vergeef. Ja, dat is om je hart te beschermen. Maar misschien zijn er dingen in de wereld die je moet achterna gaan. Paulus heeft ook niet altijd de zaken gelaten zoals dat ze waren. Hij werd in de gevangenis gestoken, weet je nog? Ten onrechte, de Joden hadden hem beschuldigd. Werd in de gevangenis gestoken. Hij zegt, ik ben een Romeinse staatsburger. Ik heb rechten. Ik eis dat mijn zaak voor Rome wordt berecht. Ik wil naar Rome. En ja, hij heeft inderdaad de zaak. Maar dat was allemaal in het plan van God. Want het evangelie moest naar Rome. Amen. Ik wil maar zeggen, elke situatie vereist een andere aanpak. Maar vergiffenis in uw hart ten opzichte van de persoon die ten onrecht heeft gedaan, is steeds noodzakelijk om gezond, halleluja, in het koninkrijk van God te blijven functioneren. Betekent dat het zonder gevolgen blijft voor de mensen die u iets aandoen? Nee, God is mijn rechter. En als hij wil dat ik iets ga doen, als hij wil dat ik inschakel om rechtvaardigheid te zoeken, laat het mij weten, Heer. Laat het mij weten, Heer, wat ik moet doen, wat ik moet zeggen. Daarom dat het zo belangrijk is om een relatie te hebben met zijn geest. Amen. Hadden we even naar het einde toe gehad. Jezus zegt, heb geloof als een mosterdzaadje. Ja? En dan kunnen jullie tegen die moerbeiboom zeggen, terug naar Lucas 17, vers 6, of vers 5. Nee, vers 6, sorry. Ga maar terug naar de eerste in de lijst. Hè. dan zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee en dan zou jullie gehoorzamen. Jezus zegt een mosterdzaadje. En als je dat hebt, dan kun je zeggen tegen die boom, eruit met de wortels en al, en in de zee. En denk je, wat wil Jezus hier nu mee zeggen? Wat is dit nu? Een boom? Hoe moet ik nu tegen een boom gaan spreken? Ik ga straks niet allemaal tegen een boom beginnen te spreken, hè? In de hoop dat die in de zee wordt gegooid. En Jezus wou hier weer iets aantonen, en wat voor de mensen toen heel bekend was. Voor ons is het niet zo bekend, maar die moerbeiboom in het Grieks is sukaminos. Ja, klinkt goed, hè? Sukaminos. Het was een boom die veel voorkwam in de regio van Jezus. En hij wil een les geven, een spirituele les in de vorm van aardse beelden. Hij wil ze leren, Jezus wil zijn leerlingen leren, dat ze van onvergiffenis, dat ze van bitterheid vanaf kunnen geraken doorheen geloof in zijn werk. En dan kunnen ze zeggen tegen die sukaminosboom, eruit. En in de zee. Maar wat stelt die boom voor? Waarom die boom? Waarom die sukaminosboom? Wel, de sukaminosboom in die tijd had een zeer groot en diep wortelstelsel. Heel groot en heel diep. En een van de grootste van de bomen in het Midden-Oosten. Het kon zelfs, omdat het heel diepe wortels had liggen, heel groot worden, tot wel 9 meter groot. Amen. Het kon tijden van droogte doorstaan, omdat zijn wortels heel diep waren geraakt. Amen. Had geen probleem om te overleven. Amen. En de boom omhakken was geen garantie dat de boom dood zou zijn, aangezien de wortels heel diep reikten. Jezus spreekt. Als jij geloof hebt, kunnen tegen die moerbeiboom zeggen, wortel eruit en in de zee. Jezus linkt de onvergiffenis, de bitterheid, de kwaadheid, aanstoot nemen, jaloersheid. Allemaal zaken van het hart die wij bewust of onbewust niet willen loslaten wanneer iemand ons heeft pijn gedaan. En hij zegt dat is hetzelfde als die boom met zijn diepe wortel. Al die kwaadheid in je hart, omwille van mensen en situaties in het leven, kwaadheid naar God toe. Amen, er zijn mensen die kwaad zijn op God. Amen. Ik heb het al veel gehad dat ik over de vergeving sprak van Jezus. En als ik hun vraag, en nu je dit hoort, wat houdt u dan tegen? Dan antwoord ze, ja, vroeger geloofde ik in God, maar dan is dit en dat gebeurd en nu geloof ik niet meer in God, want als het God een goede God is, waarom laat hij dit toe? En ze zijn dus kwaad. Ze hebben aanstoot genomen aan God die dingen heeft toegelaten of veroorzaakt in hun leven. Dat is natuurlijk een leugen van de duivel. De duivel heeft niet liever om te zeggen van, ha, zie, wat voor een goede God is geen goede God. God is helemaal geen God, is kwaad op u. Je hebt verkeerde dingen gedaan, gaat nooit vergeven worden. En dus komen die wortels diep en diep en diep. En je kunt het niet zomaar omkappen. Je moet helemaal uitgeplukt geraken. Maar het ding is, in die tijd van Jezus hadden ze geen graafmachines. Amen. Hadden ze niet zo'n een mooie caterpillar die een keer diep zou graven en de boom eruit ging trekken met wortel en al. Dus daarmee dat hij zegt dat dit onmogelijk is. Trek je wortels uit de grond. Het is onmogelijk om in die tijd te gebeuren. Alleen, het is wel mogelijk. Met het evangelie van Jezus. Amen. Als jij een zaadje hebt van geloof in wat ik heb gedaan, wat ik ga doen voor u, kan je zeggen, ik vergeef en die wortels van die sukamusboom zullen eruit worden en geplant worden in de zee. De zee, ja, de zee. Want zee, dat staat symboliek voor zoutwater. En wanneer een boom in zoutwater komt, dan sterft. Kan niet overleven. Prijs de Heer van Jezus. Snap je wat hij wil teweeg brengen? Een tweede eigenschap van deze boom, ik vind het fantastisch. Het hout van de boom, van de sukaminosboom, is uitermate geschikt om doodskisten mee te maken. Ja, dat was in de tijd, in die tijd van Jezus, was je moerbeiboom, de boom, bij uitstek, om daar doodskisten mee te maken. Het was een veel voorkomende boom, dus dat hout was goedkoop, was geschikt. Hij groeide snel en dus het was populair om deze zaken te maken. Is het niet opvallend dat Jezus het hout van deze boom linkt aan onvergiffenis, Dat wanneer je zaken, bepaalde zaken niet kan loslaten, het als resultaat heeft dat je je eigen doodskist aan het maken bent. Amen. Dat is wat bitterheid en onvergiffenis doet. Het maakt van jou je eigen doodskist waarin dat jij gewillig gaat liggen. Terwijl je denkt van, mij gaan ze niet liggen hebben. Ik zal een keer laten zien dat met mij niet te sollen valt. Ik ga zinnen en broeden op mijn wraak. En sommige mensen echt die tientallen jaren dat ze broeden op wraak. Amen. Het maakt van hun bitter. Je komt terecht in een doodskist. Maar ik heb goed nieuws voor jou. Die boom moet eruit. Amen. Die boom moet eruit. Amen. Die mag geen hout leveren voor mijn doodskist. Amen. Een derde eigenschap. Wanneer Jezus zei, spreek tot deze boom. En dat de mensen direct herkennen. Ah ja, die boom, ja, die staat bekend voor de bittere vijgen. De bittere vruchten die aan zijn takken kleeft. Amen. De boom kwam zoveel voor dat het eigenlijk voedsel gaf voor de minder bedeelden. Voor de armen. De vruchten waren zo bitter. De rijken aten er niet van. Nee, de rijken die gingen naar de goede boom. De armen die gingen naar deze boom. Die kwam veel voor. Maar het was zo bitter dat je het niet in één keer kon opeten. Maar dat je het stukje voor stukje moest opeten. Kleine morzeltjes. Ja? En daar zit je dan een uur op te kauwen. En dan uiteindelijk dat ding binnen en dan is er waarschijnlijk een heel bitter smoel. En dat is ook wat onvergiffenis doet met jou. Het komt met kleine stukjes. En nu later zit er nog aan te denken. En nu later zit er nog aan te denken. En een week later, wop, komt er weer een stukje naar boven. Amen. En je maalt er steeds om. En mensen eten er heel traag van, stukje voor stukje. Maar Jezus is gekomen te zeggen, halleluja, ik heb je nieuw gemaakt. Ik heb vergeving geschonken. Halleluja, ik wil je vrijzetten, ik wil je genezen. Amen. Ik wil je genezen, want onze mentale gezondheid zal een effect hebben op onze lichamelijke gezondheid. In Jezus' naam. Halleluja. Dus om samen te vatten, mijn broeders en zusters. Jezus linkt hier onvergiffenis, bitterheid, samen aan een boom die daar groeide in de omgeving. Amen. En hij zegt, als je geloof hebt in wat ik heb gedaan of wat ik ga doen voor jullie, dan kan je zeggen tegen die boom, wortels en al eruit, ik wil je nooit meer zien, in de zee, opdrogen, heeft geen plaats in mijn hart. Die boom heeft geen plaats in mijn hart. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dat is wat Jezus wil aangeven hier. Halleluja. Als je geloof hebt in wat ik heb gedaan, dan ga ik je de kracht geven om het te kunnen toepassen. Amen. Halleluja. Dank u, Vader. We kunnen niet op onze eigen manier afgeraken van diep gewortelde haat en bitterheid of onvergiffenis. Dat gaat niet. De menselijke natuur is daarvoor niet in staat. Dank de Heer voor de goddelijke natuur die Hij heeft gegeven. Amen. Dank u, Jezus, voor de goddelijke natuur die Hij mij heeft gegeven. En ik sta er versteld van hoe dat een waarheid is die voor iedereen geldt. Ik kom mensen tegen op de werkvloer, in het dagelijks werk. En zij zijn hele lieve mensen. Heel vriendelijk. Heel joviaal. Heel sympathiek. Zij helpen graag mensen. Zij doen graag dingen voor andere mensen. Dat ik denk van, wauw, goede mensen. Goede werken doen. Ze geloven niet in God, hè. Goede werken doen. Opnemen voor de zwakken. Al die dingen. Dat ik denk van, wauw, waren maar meer christenen zoals hun. En toch sta ik er versteld van, als je dan dieper gaat, en je gaat meer naar het hart toe, amen. En dat duurt lang hoor, eer je daar komt, hè. Je moet een relatie opbouwen. Hè. Dat het dan toch blijkt dat er dingen in hun hart zitten, die hun motiveren om goede harten te doen, om goede werken te doen, amen. Maar het is meestal uit dingen die ze hebben meegemaakt uit het verleden, dat ze niet kunnen loslaten. En dat geldt voor iedereen. Je kan niet op jezelf, van je menselijke natuur, op je eigen kracht, in het reine komen met de Heer. Je kan geen vrede vinden met God, met je schepper, zonder doorheen het werk van Jezus te gaan. Je kan geen vrede vinden. Amen. Boeddhisten zeggen wel dat ze vreedzaam zijn en ze zijn zen met de natuur en zo verder. Maar er is een gat in hun ziel. Amen. Er is een leegte in hun ziel dat enkel en alleen de Heilige Geest kan opvullen en het werk en het besef van zijn werk aan het kruis. Amen. Dat is een waarheid die geldt voor iedereen. Ja, maar die zijn zo goed bezig. Verdienen die dan ook niet hun hemel? Niemand verdient hun hemel dan doorheen het bloed van Jezus Christus. Maar dat zijn zo'n lieve mensen. Ja, ga een keer dieper. Ga een keer dieper. Mensen bouwen soms een muur rond hun hart door middel van goede werken. Amen. Ja, de ene gaat met ergernissen en met trauma's op een bepaalde manier om. En de andere gaat er op een andere manier mee om. Maar ik zeg, er is maar één manier die u volledig kan reinigen. Die u volledig kan vrijzetten. En dat is Jezus. O, Vader. Wat maakt het uit, Vader? Wat de wereld mij aandoet. Wat maakt het uit wie dat tegen mij is als u voor me bent? Deze plaats, Heer, is maar tijdelijk. Ik ben hier maar tijdelijk aanwezig, Heer. Halleluja. Mijn woonplaats, Vader, is uw koninkrijk. In Jezus' naam. Kun je allemaal recht staan? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja.
It's a song that says,
thank you, Jesus. Vader.